liefde. Volle Vader, we, Heren, we danken u. We danken u voor uw liefde, Heren. We danken u voor uw genade, Heren. We danken u voor wie u bent, wat u doet. En Heren, we danken u voor de glorieuze werk wat u op het kruis hebt gedaan voor ons, Heren. Voor onze ongerechtigheden, Heren. Ik dank u dat u ons schoongewassen hebt, Heren. Ik dank u dat wij in vrijmoedigheid tot onze Vader kunnen naderen door het werk wat u gedaan heb, Heren. Ik dank u voor de tijd die u mij gegeven hebt om de studie voor te bereiden, Heren. Ik dank u voor deze gezegende brief, Heren. En de rijkdom die we in deze brief vinden en hebben gevonden, Heren. Ik dank u daarvoor, Heren. Ik dank u dat u iedere week toerust in het studie geven, Heren. Ik bid en blijf bidden dat u blijft toerusten, Heren. Op de woensdagen, op de zondagen, Heren. Op de dinsdagen, iedere keer als we samenkomen, Heren. Dat wij u kunnen verheerlijken. Heer, u weet hoe wij vanavond zijn gekomen. Heer, u weet de zonde die wij vandaag of de komende de afgelopen dagen hebben begaan. Heer, ik vraag om vergevenis voor mijn zonde, Heer. En ik vraag ook aan mijn broeders en zusters, als ze zonde hebben, dat ze dat bij u kunnen belijden, Heer. Opdat ze opgebouwd worden door uw studie, Heer. Laat het niet zo zijn dat we zonden nog hebben die we niet beleden hebben, Heren. U kent ons, Heren. U weet wat wij hebben gedaan, Heren. En we vragen om uw vergevenis, Heren. Ik dank u dat u getrouw rechtvaardig bent om ons te vergeven, Heren. En ik dank u dat wij in nieuwheid van leven kunnen wandelen iedere dag weer, Heren. Ik dank u, Heren, nogmaals. Ik vraag al deze dingen in Christus naam. Amen. Oké, we gaan vanavond, dit is onze derde studie in deze geweldige brief. We gaan verder in de brief van Hebreeën, aan de Hebreeën. En we gaan vanavond naar vers 3 kijken. Maar voor de context zou ik de hele hoofdstuk willen lezen. Dat zijn 14 versen. Volgens mij hebben we dat ook vorige week gedaan. Dus, hoofdstuk 1. De auteur schrijft: nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de Vader gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonde door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft, voortreffelijker is dan die van hen. Want tegen wie van deze engelen, van de engelen heeft God ooit gezegd: u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En verder, ik zal voor hem tot een vader zijn en hij zal voor mij tot een zoon zijn. En wanneer hij vervolgens de eerstgeborene in de wereld brengt, zegt hij: en laten alle engelen van God hem aanbidden. En van de engelen zegt hij weliswaar, die zijn engelen maakt tot geesten en zijn dienaren tot een vuurvlam. Maar tegen de zoon zegt hij: uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van het recht. U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft u God, u gezalfd, o God, met vreugdeolie boven u met gezellen. En in het begin hebt u, Heere, de aarde gegrondvest en de hemelen zijn de werken van uw handen. Die zullen vergaan, maar u blijft altijd. En ze zullen alle verslijten als een gewaad. En als een mantel zult u ze oprollen en ze zullen verwisseld worden. Maar u bent dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. En tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd: zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten? Zijn zij niet allen dienende geesten die uitgezonderd worden ten dienste van hem die de zaligheid zullen beërven? Tot zover. Dus nogmaals, de vers van vanavond is vers 3. Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonde door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Excuus. Na de introductie op deze brief van 2 weken geleden zijn we vorige week begonnen met de eerste 2 versen. Ivan heeft ons laten zien hoe alles in de schrift over onze Heer Jezus getuigt. De auteur van Hebreeën begint ook deze brief zonder introductie. En gelijk met het belichten van de centrale figuur van ons geloof, onze Heer Jezus Christus. Onze identiteit ligt in Hem. We zijn genoemd naar Hem. De naam Christenen betekent letterlijk van Christus en werd voor het eerst gebruikt in Antioch om de discipelen van onze Here te differentiëren van hun Joodse landgenoten. Onze identiteit en geloof is onlosmakelijk verbonden aan Christus. En zonder Hem zou geen christendom bestaan. Maar niet alleen dat. Alle beloftes en alle profetieën van het Oude Testament zouden niks zijn. Alles valt of staat op Christus. De Zoon is dan ook de vervulling van alles. En ook met zijn eerste komst is er geen andere openbaring nodig, want wat gesproken moest worden is al gesproken door de Zoon. Ook dingen die nog moeten gebeuren zijn geopenbaard in de Apocalypsis van Christus, dus de laatste boek van onze Bijbel. Christus is dus alles in allen, zoals ook Paulus schrijft, en dus ook als mens uniek in de geschiedenis van deze schepping. De auteur maakt deze punt heel duidelijk in deze brief. Er is niemand als hem. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen. Zoveel meer heerlijkheid waard geacht dan Mozes. Als hoge priester hoger dan Aaron en in het evenbeeld van Melchizedek een eeuwig hoge priester geworden. Van alle heiligen die een getuigenis in de schrift hebben, is Christus zoveel meer heerlijkheid waard geacht. Er is niemand zoals hem in de schepping. En dat zullen we in de komende tijd duidelijk behandelen als we verder in deze brief gaan. Zijn superioriteit als mens over iedereen zal zichtbaar zijn als we verder gaan in deze geweldige brief. En in de vers van vanavond richt de auteur van Hebreeën zich op Christus een gelijkenis met God en zijn unieke missie op aarde. Maar voordat we gaan behandelen, denk ik eerst wel dat het belangrijk is om te benoemen wat de reden was om deze brief te schrijven. Nou, zoals we ook in de introductie hebben gezien, is deze brief een vermaning naar de broeders. Omdat ze ondanks het feit dat ze leraren moesten zijn, waren deze broeders teruggevallen naar baby's in het geloof. Baby's die geen vaste voedsel konden verteren, maar die melk nodig hadden. Dit waren mannen en vrouwen die eerst in het Jodendom wandelden en met de komst van onze Here tot bekering zijn gekomen. Maar deze man en vrouw dreigden terug te keren naar het Jodendom door allerlei druk van de Joden waarschijnlijk. En dus op die manier zouden ze het werk van Christus teniet doen. Ik zie dan ook deze brief als een apologetische brief richting de Joden die zich niet wilden bekeren en niet wilden inzien wat de waarheid was. De auteur van Hebreeën maakt een case voor Christus die de tegenstander van Christus zouden moeten weerleggen en die deze broeders en zusters weer op het juiste pad zou moeten brengen. We hadden het al gezegd tijdens de introductie. We zien dat deze brief voornamelijk geschreven was aan een Joodse publiek. Vanwege de vergelijkingen die de auteur maakt tussen Christus en de verschillende figuren van het Oude Testament. Iets wat voor de vroegere heidense broeders wellicht niet zo duidelijk was. Veel van de heidenen wisten niks of weinig over engelen. Ik denk veel van de heidenen wisten niks van Mozes af, of weinig van Mozes af. Ze wisten niks van Aaron. Of de hele vage figuur van Melchizedek. Het was voor een heidense concept was dat gewoon onbekend. Dus een groot deel van de boodschap zou niet zo duidelijk overkomen voor een heidense publiek. Maar voor een Joodse man of vrouw was de vergelijking en was de boodschap die de auteur bracht in deze brief wel heel duidelijk. De auteur maakt... En één ding, is duidelijk in de ogen van de auteur. En dat is dat onze Heer Jezus Christus ver verheven staat boven al de figuren die ik net genoemd heb van het Oude Testament. Christus is nogmaals uniek en ver verheven boven iedereen. En als we deze brief lezen en de argumenten bestuderen die de auteur schrijft, kunnen we dus een beeld krijgen van de kritiek en weerstand die uit het Jodendom kwam. En dus ook wat deze broeders deed struikelen en dus wat het doel van deze brief was. Ik had tijdens de intro ook 7 eigenschappen genoemd die we in de eerste 14 versen lezen of tegenkomen. En van die 7 zijn we vorige week onder andere stilgestaan bij erfgenaam en schepper, de auteur. Benoemd Christus erfgenaam en schepper van hemel en aarde. En in de vers van vanavond zien we hoe de auteur Christus beschrijft als de afstraling van Gods heerlijkheid. Hij beschrijft Christus als de afdruk van zijn zelfstandigheid en de drager en behouder van alle dingen. En verder beschrijft hij hoe Christus, nadat hij de reiniging van onze zonde tot stand had gebracht, zichzelf heeft gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Een geweldige manier van schrijven. Ik ga alvast zeggen, we gaan niet alle punten vanavond behandelen. Ik heb jullie nog een studie te goed. Dat gaan we volgende week gaan we de rest van de vers afmaken. Het was wel de bedoeling, maar het bleek te veel te zijn voor 1 studie. Dus we gaan vanavond alleen stilstaan op 1 punt. En dat is het punt die de auteur maakt over het feit dat Christus de afstraling van Gods heerlijkheid is. Maar voordat we gaan zien wat de auteur bedoelt als afstraling, is het belangrijk om te begrijpen hoe de Joden naar Gods heerlijkheid keken. Want nogmaals, ik had het benoemd, ik zie deze brief ook als een apologetische brief richting de Joden. Dus het is belangrijk dat wij weten wat de gedachtegang was van de Joden, wat betreft de heerlijkheid van God. Maar we gaan ook zien uiteindelijk hoe wij ook naar Gods heerlijkheid zien. Want wat de Joden geloofden, geloven wij ook. Behalve wellicht wie de Messias is, maar... Goed, dat is een ander punt. Het Grieks voor heerlijkheid is het woord doxa, die in het Septuagint, voor degenen die het niet weten, de Septuagint is de vertaling van het Oude Testament in het Grieks, die rond de 3e, 2e eeuw voor Christus afgerond werd. Nou, in die Griekse vertaling wordt doxa altijd gebruikt om het Hebreeuwse woord kabot te vertalen. En kabot in een niet-theologische context betekende zwaar of gewichtig, iets van gewicht in een niet-theologische context. Maar in een theologische context, wat dit boek is, betekent kabot glorie of heerlijkheid. Dus met heerlijkheid bedoelt de auteur de glorie van God. In Nederland wordt kabot of doxa vertaald als glorie of heerlijkheid of eer. Alle 3 zijn synoniem. Dus wat de auteur hier bedoelt met heerlijkheid is de glorie van God. Een topic over de glorie van God is er eentje die zeker aandacht van ons verdient en die we niet heel snel willen behandelen. 1 studie is dan ook niet genoeg om alles te behandelen. En ik wil ook niet de illusie opwekken dat we vanavond dan uitgebreid over de glorie van God gaan hebben of studeren of begrijpen. Het is ook een topic die ons nederig dient te maken, want eentje waarvan we met ons menselijk verstand niet bij kunnen. God is oneindig groot. Zijn liefde, zijn genade, zijn barmhartigheid, zijn wijsheid, heiligheid, goedheid en glorie zijn eigenschappen die we nooit in deze leven volledig gaan begrijpen. We zullen veel meer begrijpen als we in een verheerlijk lichaam met hem zullen zijn. Maar dan ook twijfel ik of we alles zullen begrijpen. Maar zeker nu, met ons kleine verstand, is het onmogelijk om alles te begrijpen of alles te beseffen. Maar de schrift heeft wel veel te zeggen over de glorie van God. En dus kunnen we in ieder geval kijken wat het woord hierover zegt. Of we het volledig gaan begrijpen, dat geloof ik niet. Maar we kunnen in ieder geval er vanaf naar kijken en leven lang ermee mediteren. Nogmaals, dit is een topic waar we levenslang in kwijt kunnen, in kwijt moeten en dienen te zijn. Dus ik wil met jullie kijken wat de glorie van God betekent, hoe het zich heeft geuit en wat het voor een Joodse publiek betekende. En dan gaan we kijken wat de auteur van Hebreeën bedoelde met afstraling van Gods glorie. Er zijn vele manieren waarop we de glorie van God in het woord, of er zijn vele manieren waarop de glorie van God in het woord wordt gebruikt. Je hebt bijvoorbeeld de uitdrukking leven voor Gods glorie, waarin het leven van een kind van God en de hele natie een glorie tot God brengen. En ook al is dat zeker relevant en waar, maar dat is niet waar ik naar wil kijken en ook niet wat de auteur naar mijn inzien de focus op wil leggen. Er zijn twee aspecten die ik denk belangrijk zijn. En dat is de glorie die God bezit. Dus wat hij in zijn essentie bezit. Of wat hij in zijn essentie is. En de glorie die geuit wordt door zijn handelen. Door zijn kracht, door zijn heilsplan. Maar ook door zijn toorn. Want alle handelingen die God doet, zijn glorieus, alle, inclusief zijn toren, zijn oordeel en uiteraard zijn haalsplan en het behouden van alles. Dus de eerste van deze twee aspecten is de glorie die God bezit en dus een eigenschap van zijn karakter. Zoals we kunnen zeggen, God is liefde. God is heilig, God is soeverein, God is alwetend, God is rechtvaardig enzovoort. Dit zijn alle eigenschappen van zijn karakter. En zo dus met zijn glorie. Het is een unieke eigenschap die alleen God bezit. Eentje waarvan God zelf zegt dat hij die niet deelt met iemand anders. Jesaja getuigt ervan als hij de woorden van God opschrijft. In Jesaja hoofdstuk 42 vers 8 lezen we: Ik ben de Heere, dat is mijn naam, mijn eer zal ik aan geen ander geven, evenmin mijn lof aan de afgodsbeelden. Wat hier als mijn eer vertaald wordt, is mijn glorie zal ik aan geen ander geven. Dus we zien hier, God deelt zijn glorie met niemand. En het kan ook niet. Niemand, zowel engel als mensen, kan de volledige glans van zijn glorie aan. God glorie is uniek en zoals ook Paulus aan Timotheus schrijft. Hij die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijke licht bewoont, hem heeft geen mens gezien en niemand kan hem ook zien. Hem zij eer en eeuwige kracht. Amen. God woont in ontoegankelijke licht. Zijn glans, zijn glorie is ontoegankelijk voor de mens. We hebben zijn glorie aanschouwd en aanschouwen dat door zijn werken en voornamelijk door onze Here. Maar niemand kan zijn glorie aanschouwen. zijn volledige glorie. Hè? Maar toch zien we het woord dat ook al is zijn glorie ontoegankelijk voor mensen, God heeft zijn glorie aan de mensen in mate laten zien. Nooit volledig, maar wel in een mate dat angst met zich meebracht of machtig genoeg om mensen zonder kracht om te laten vallen. En ook in het geval van Paulus tot blindheid geleid heeft. Er zijn veel getuigenissen in het woord van Gods glorie die aanschouwd werd op de aarde door de mensenkinderen. God heeft zijn glorie laten zien door de schepping. Ook al waren er geen getuigen ervan, we aanschouwen dat iedere dag. En we zien aan de schepping hoe glorieus God zijn werk is en hoe glorieus God is. Hij heeft zijn glorie laten zien door de zondevloed die voor velen verdoemenis bracht, maar voor 8 mensen heil, waarvan wij allemaal afkomen. Zijn glorie werd aanschouwd door de verwoesting van Sodom en Gomorra. In de geschiedenis van Israël is de bevrijding uit Egypte een eeuwig voorbeeld van zijn glorie. Een voorbeeld die tot bevrijding leidde voor Israël, maar voor de Egyptenaar een vertoon van zijn glorie tot verdoemenis. En dit historisch feit werd en is nog steeds met regelmaat verkondigd thuis of in de synagoge. Maar zo is ook de verhaal van Mozes en de doornstruik die in vlam was, maar niet verbrandde. Of het incident met het gouden kalf, waar God in zijn toren 3000 man liet vallen. En we lezen in Exodus hoe Mozes met God pleit omdat God zijn niet mee te gaan met het volk onderweg naar het beloofde land. Maar omdat Mozes genade vond in Gods ogen, had God toegezegd toch mee te gaan. En het is op dat punt dat Mozes aan God vraagt om zijn heerlijkheid te tonen, zijn glorie. We lezen in Exodus 33, als jullie mee willen lezen, Exodus 33 vanaf vers 18, lezen we het volgende, dus Exodus 33, vers 18. En nadat Mozes gepleit had met God en nadat God had toegezegd om mee te gaan, toen zei Mozes, toon mij toch uw heerlijkheid. Maar hij, God, zei, ik zal al mijn goedheid bij u voorbij laten komen en in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heere uitroepen. Maar ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn en ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. Hij zei verder, u zou mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Ook zei de Heere, zie, hier is een plaats bij mij, waar u op de rots moet gaan staan. En het zal gebeuren, als mijn heerlijkheid voorbij trekt, dat ik u in een kloof van de rots neer zal zetten en u met mijn hand zal bedekken totdat ik voorbij gegaan ben. En zodra ik mijn hand wegneem, zult u mij van achteren zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. We zien dus in deze getuigenis dat geen mens de volledige glorie van God ooit heeft kunnen zien en ooit zal zien. Mozes kreeg een glimp, zeg maar, van zijn heerlijkheid te zien van achter, maar niet zijn volledigheid. En dus we zien ook dat God zijn glorie in mate met de mensen heeft gedeeld en dat God zijn glorie met ons iedere dag deelt. We lezen ook na dit verhaal dat Mozes op de berg weer de geboden van God opnieuw stenen tafel aan het schrijven was en doordat hij met God sprak glansde zijn gezicht. En dit bevreesde het volk. En Mozes moest ook zijn gezicht bedekken. Dus Gods glorie, ook in de mate waarin hij het vertoond had, bracht altijd vrees, beven en ontzag. Hetzelfde zien we met Jesaja, toen hij God zag zitten op een hoge en verheven troon. De seraf bedekte hun hoofden vermoedelijk door de glans van zijn glorie. En Jesaja riep ook, wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de Heere van de legermachten gezien. Er was vrees in Jesaja. Jesaja dacht niet dat hij het zou overleven. Maar een engel die reikte naar Jesaja en reinigde hem door zijn lippen aan te raken. Waardoor Jesaja tot God kon naderen. Een geweldig verhaal die trouwens een geweldige typebeeld van onze reiniging door onze Heer Jezus Christus vertegenwoordigt. Waardoor wij, zoals Jesaja toen, ook met vrijmoedigheid tot God de Vader kunnen naderen. Omdat wij gereinigd zijn door onze Heer. Dit verhaal trouwens, deze getuigenis lezen we in Jesaja 6, voor degenen die het thuis ook willen lezen. Maar zo hebben we ook de visioen van Ezekiel. Die schitterende visioen van Ezekiel. Of de ontmoeting van Daniel met onze Heer. Zoals bij het verhaal van Sauls bekering. De mensen die met Daniel waren, zagen de Heer niet. Maar werden werden zeer bevreesd. En sloegen op de vlucht. En Daniel viel op de grond. Omdat al zijn kracht hem ontnomen werd. Hetzelfde verhaal lezen we terug in als Johannes in Openbaring de verheerlijkte Heer in zijn glorie ziet. We lezen daar hoe Johannes op de grond neerviel. Nou, waarom haal ik dit allemaal aan? Nou, ten eerste is dit een poging om te laten zien wat de glorie van God is en hoe het zich vertoont en wat de glorie van God met de mensen doet. Het is moeilijk om een definitie van de glorie van God te doen. Ik heb het aan het begin gezegd. Ik wil ook niet de illusie opwekken dat wij vanavond een uitgebreide studie van de glorie van God gaan doen. En dat omdat ons verstand gewoon te klein is. We hebben echt een levenslang nodig om zijn glorie echt te beseffen, te begrijpen. En we zullen hem nooit volledig begrijpen. Maar hopelijk aan het einde van de studie zal ik een kleine stuk citeren die wellicht ons onderweg kan helpen. Het is niet echt een definitie, maar iets wat ik uit een boek heb kunnen lezen. Maar ook wil ik laten zien wat de glorie van God voor een Joodse publiek betekende. Alles wat we lezen. Alles wat we hebben gelezen, dat waren dingen, dat waren verhalen bekend met een Joods publiek. Aan ieder trouwe Jood werd met regelmaat deze verhalen verteld. En tijdens de samenkomst in de synagoge of vaak ook uit het Oude Testament gelezen. De verhaal in Exodus werd tenminste ieder jaar tijdens Pasch of Pasen verteld. Dus ze waren zeer bekend met de glorie van God. En vermoedelijk bracht het ook vrees en ontzag en eerbied tussen de godvrezende Joden. Dat wetend en wetend wat het voor een Joodse publiek deed. Nu gaan we kijken wat de auteur van Hebreeën doet. Hij doet iets wat voor vele Joden een struikelblok is geweest en nog steeds is. De auteur zegt dat Jezus de afstraling van Gods heerlijkheid is. Nou, dat is een gewichtig statement. En dus moeten we analyseren en kijken wat de auteur bedoelt met afstraling. Het Griekse woord van afstraling is apogasma. Moeilijk woord. Het betekent afstraling of van een lichtbron afgestraalde licht. En in essentie betekent dat de heerlijkheid die Christus bezit afkomstig is en dus gelijk is aan de bron. En de bron is onze Vader God. De boodschap van de auteur is duidelijk. God en Christus delen dezelfde essentie. De essentie die God de Zoon bezit is hetzelfde als wat van God de Vader komt. Johannes Christensom uit Antioch leefde in de 4e en de 5e eeuw na Christus. Hij is een van de vroegere kerkvaders. Hij heeft veel geschreven. Hij heeft wat dit betreft een analogie gemaakt. En de relatie tussen de Vader en de Zoon vergeleken met de relatie tussen de Zon en een zonnestraal. We moeten altijd voorzichtig zijn met dit soort analogieën en vergelijkingen, want ze zullen nooit volmaakte waarheden zijn. Er is altijd iets wat niet helemaal klopt. En nogmaals, met ons beperkt verstand is dat ook begrijpelijk. Ik heb veel analogieën gelezen over de heilige drie-eenheid en niet allemaal zijn volmaakt. Allemaal hebben een issue. En ook deze analogie is niet perfect. Maar de Heere die heeft ook gelijkenissen uitgesproken toen hij op aarde was. Om het punt duidelijk te maken. En ook dat kan waardevol zijn. Dus ik wil met jullie delen wat christendom geschreven had over de relatie van de Vader en de Zoon vergeleken met de relatie tussen de Zon en de zonnestraal. Ik citeer, hij heeft dit geschreven: zoals de Zon in vergelijking met de straal uit zichzelf is en de straal uit de Zon, zo is de Vader uit zichzelf en de Zoon uit de Vader. Zoals de Zon zonder vermindering of verdeling van zijn substantie, zonder verandering of alteratie in zijn natuur, de straal voortbrengt, zo is de Zoon voortgebracht uit de Vader. Zoals de Zoon in de orde der natuur voor de straal is, maar in de tijd beide gelijktijdig bestaan, zo is de Vader in de orde der natuur voor de Zoon, hoewel in bestaan beide mede eeuwig zijn. Zoals de straal onderscheiden is van de Zon, zodat de Zon niet de straal is en de straal niet de Zon, zo is het ook tussen de Vader en de Zoon. Zoals de straal nooit gescheiden is van de Zon, noch de Zon zonder de straal kan zijn, zo kan de Zoon niet zonder de Vader zijn, noch was de Vader ooit zonder de Zoon. Zoals de Zon niet gezien kan worden dan door de straal, zo kan de Vader niet gekend worden dan in en door de Zoon. Einde citaat. Als jullie dit willen hebben, dan kan ik het naar jullie doorsturen. Het is, ik vind het een mooie vergelijking. Sommige dingen kunnen we discussiëren of het nou wel of niet zo is, maar je ziet de relatie in ieder geval. Je ziet hoe de Zoon uit de Vader komt en in essentie dezelfde is. Zoals de zonnestraal uit de Zon komt, in essentie hetzelfde is, maar toch anders zijn. En je ziet hoe de zonnestraal uit de Zon komt, zoals de Zoon uit de Vader komt, maar in essentie hetzelfde is. Ik vond het een mooie vergelijking. Het punt is dus, zowel de Zoon als de Vader zijn in hun essentie hetzelfde. Ze zijn gemaakt, en ik zeg dit in menselijke termen, want zowel de Vader als de Zoon zijn eeuwig en niet gemaakt. Maar ze zijn gemaakt van hetzelfde. Dit was voor de Joden een grote struikelblok. Zeggen dat een man die van een vrouw geboren was, een man die zwakheden vertoonde in zijn lichaam, en die genageld was aan een kruis, in essentie hetzelfde als God is, en dus God is, was en is voor velen vandaag de dag een struikelblok. Het werd toen de tijd en vandaag de dag als God lastering gezien. En dat blijft dus ook tot de dag van vandaag bij onze Joodse neven. En niet alleen bij de Joodse bij de Joden, maar ook de moslims zelf hebben hier heel veel issues mee. En uiteraard de wereld. De gedachte van de Joden toen de tijd zijn: deze man kan niet God zijn. De God die zo glorieus is en zo glorieus gehandeld heeft in de historie van Israël, kan niet aan een kruis zo'n vervloekte dood hebben geleden. Maar toch zullen we in de komende maanden zien, maakt de auteur van deze brief exact deze argument. De auteur zal ons onderwijzen in oude testamentische versen En gaan we zien, hij gaat die Oude Testamentische versen één op één linken aan Christus. Versen die specifiek over Yahweh zijn en onze grote God. Deze auteur, geleid door de Heilige Geest, is een meester in hermeneutiek. Het Oude Testament staat vol met versen waar God met God spreekt. Of versen waar God met zijn eeuwige zoon spreekt. Of we vinden vaak ook versen waar we twee goddelijke figuren zien die met elkaar interageren. Dus de conclusie die de auteur trekt is niet zo ver gezocht en wat ons betreft, hè, wat mij betreft, volkomen waarheid. Maar uiteraard is hij niet de enige Nieuwtestamentische schrijver die tot dezelfde conclusie komt. We kennen allemaal het begin van het evangelie van Johannes, die ik samen met jullie wil lezen. De eerste 18 versen van Johannes 1. Daar schrijft Johannes in 18 versen hetzelfde wat de auteur hier in één vers schrijft. Of in meerdere versen. En Johannes schrijft: in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een ander mens door God gezonden, zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in het wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geboren van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigde van hem en heeft geroepen: hij was het van wie ik zeg, deze die na mij komt is voor mij geworden, want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren Zoon, die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover. Geweldig. Wat Johannes hier schrijft in 18 versen is in essentie wat de auteur van de Brief van Hebreeën in deze korte stuk schrijft. Johannes is uiteraard niet de enige. De auteur van Hebreeën is niet de enige. Paulus die schrijft ook in Colossense 1 schrijft hij, hij heeft het over Christus. In Colossense 1 vers 15. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen. Hè? Door Christus zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten, alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. In de volgende hoofdstuk schrijft Paulus in vers 9, want in hem, in Christus, woont heel de volheid van de Godheid, lichamelijk. Schitterende woorden. De auteur van het Nieuwe Testament waren heel duidelijk in hun boodschap. De tweede persoon van de Heilige Eenheid heeft zichzelf vernederd. En ondanks het feit dat hij dezelfde glorie als de Vader bezit, heeft hij een menselijk lichaam aangenomen om als een slaaf te sterven voor onze ongerechtigheden. En het is de Zoon die ons de glorie van God heeft laten zien door zijn leven, door zijn dood en door zijn opstanding. We lezen in Handelingen over... nee, het was niet Handelingen. We lezen in een van de evangelie hoe de Heere onderweg naar Emmaus tegen twee discipelen sprak. We weten dat hij uit de schrift begon te onderwijzen alle dingen die van hem getuigden tegen die twee discipelen. Ik kan me alleen maar voorstellen wat voor een studie dat geweest is. Het was een lange weg naar Emmaus en de Heere onderwees hen over alles wat er in het woord over hem gesproken was. Dus we kunnen niet met zekerheid weten wat de Heere gezegd had. Maar toch uit deze brief en de andere brieven kunnen we uitmaken wat de boodschap was van wat de Heere zei. Ik geloof ook dat wat wij lezen in deze brieven, in het evangelie, ook deel was van wat de Heere deze twee discipelen onderwees. Maar gelukkig hebben we ook in de evangelie de woorden van onze Heere, over hetzelfde getuigen als wat de auteur van Hebreeën en Johannes en Paulus getuigt. We hebben gedocumenteerd de woorden van onze Heere, zoals in Johannes 10, ik en de Vader zijn één. Of op de vraag van de Farizeeën, waar is uw Vader? Antwoordt de Heere, u kent mij niet en evenmin mijn Vader. Als u mij kende, zou u ook mijn Vader kennen. Dus in simpele woorden zegt de Heere, als je mij kent, ken je de Vader. Ik en de Vader zijn één. Of ook in Matteüs zegt de Heere, alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader. En niemand kent de Zoon dan de Vader en niemand kent de Vader dan de Zoon. En hij aan wie de Zoon het wil openbaren. Dus we zien de intieme relatie hier tussen de Zoon en de Vader. De dood aan het kruis is voor vele Joden een struikelblok geweest en nog steeds is. En de auteur van deze brief gaat ook de punt maken dat hij voor een tijdje lager dan de engelen was gemaakt. Maar volgende week gaan we zien hoe hij zijn glorie opnieuw heeft hersteld door zijn dood en opstanding. Dus ook al was hij voor een korte tijd lager dan de engelen, heeft hij door zijn offer op het kruis zich gezet aan de rechterhand van God en op die manier terug in zijn glorie gekomen. Dat offer wat hij gebracht heeft, de missie waarvoor hij op aarde was gekomen, is wat uiteindelijk de Vader heeft verheerlijkt en hoe de Vader Christus heeft verheerlijkt. Ook al was hij als een vervloekte gestorven, is hij verheerlijkt opgestaan. Dit is ook wat onze Heer in zijn gebed aan God de Vader vroeg. Misschien kunnen we dat samen lezen ook in Johannes 17. Vanaf vers 1 tot en met 8 lezen we het hoge priestergebed van onze Heere. En daar lezen we, dit sprak Jezus, dus Johannes 17 vers 1, dit sprak Jezus en hij sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei, Vader, het uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijkt. Zoals u hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat hij eeuwig leven geeft aan allen die u hem gegeven hebt. En dit is het eeuwig leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus die u gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij aan uw Vader bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u bezat voordat de wereld er was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van u en u hebt hen mij gegeven. Zij hebben uw woord in acht genomen. Nu hebben zij erkend dat alles wat u mij gegeven hebt bij u vandaan komt. Want de woorden die u mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En zij hebben ze aangenomen. En zij hebben daadwerkelijk erkend dat ik van u uitgegaan ben. En hebben geloofd dat u mij gezonden hebt. tot zover. Vers 5 laat zien de eeuwige natuur van onze Heer. Vers 5 laat zien dat onze Heer en de Vader eeuwig samen eeuwig glorieus zijn. Christus moest voor een tijdje minder worden dan de engelen, maar zou uiteindelijk zijn glorie terugverdienen door het offer op het kruis. Teruggaan naar onze brief en vers van vanavond. De auteur laat de superioriteit van Christus zien ten opzichte van alle menselijke en hemelse wezens op wie Israël voor zoveel millennia hun vertrouwen hadden gelegd. En de auteur laat zien de gelijke natuur van Christus met God. Nadat we gezien hadden hoe de auteur Christus als erfgenaam en schepper beschreef, hebben we vanavond gezien dat hij de glorie van Christus gelijkstelt als die van God. Hoe hij de tegenstanders weerlegt is geweldig en hij maakt wat mij betreft waterdichte argumenten. En alleen een verhard hart kan en wil de waarheid hier niet inzien. Maar voor diegenen die geroepen zijn en apart gezet, zullen dit zalige woorden zijn. Zijn het ook zalige woorden. En volgende week gaan we hopelijk de vers afmaken. We zullen stilstaan bij het werk van Christus op het kruis en hoe Christus weer in glorie daardoor is beland. Halverwege had ik jullie nog een definitie te goed. En wellicht is het niet echt een definitie, maar meer een samenvatting van Gods glorie. Ik citeer dit uit een boek, een Engels boek, die The Glory of God heet. Door twee auteurs, Christopher Morgan en Robert Peterson. En zij schrijven het volgende. De glorie van God wijst op zijn onovertroffenheid. Dat is een moeilijk en academisch woord om zijn superioriteit te beschrijven. Dus de glorie van God wijst op zijn superioriteit. Zijn buitengewone natuur, zijn schoonheid, zijn voortreffelijkheid. Allemaal eigenschappen die hem onderscheiden en ver boven alles plaatsen wat hij heeft geschapen. Toch is Gods glorie bekend en geopenbaard. Ze wordt zowel in de natuur als in het woord geopenbaard en is het duidelijk zichtbaar in Christus. Zelfs in deze openbaringen is het een onbegrensde glorie. Ze kan niet worden ingesloten. Ze stroomt als het ware over en omvat alles wat ze tegenkomt. Mozes straalde na zijn tijd op de berg Sinaï, en dat hebben we ook behandeld. Engelen worden herhaaldelijk afgebeeld als heldere en stralende wezens, als sterren die een schitterende zon weerspiegelen. De aanblik van Christus' glorie vervulde Petrus, Jacobus en Johannes met angst op de berg tijdens Christus' transfiguratie. Deze glorie herinnert Charles C. Ryrie ons eraan, jaagt niet allen angst aan, maar transformeert ook mensen. Charles wijst erop dat de glorie van God, God geopenbaard, een groot geschenk is voor de mensheid in het algemeen en een royaal geschenk voor gelovigen. Het is zelf overweldigend. Maar Charles voegt ook toe, God wil in het bijzonder dat wij hem verheerlijken in de alledaagse zaken van het leven. Paulus zegt in 1 Korinthe 10:31, doe alles ter eer van God. Charles concludeert dat het juist in de gewone zaken van het leven is dat wij God verheerlijken. Einde citaat. Naar mijn inzien is dat exact ook wat de auteur van deze brief doet. En de auteuren van alle boeken en brieven van de Bijbel. God verheerlijken. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest verheerlijken door de schepping. Door het feit dat wij over de schepping kunnen lezen. Hun verheerlijken voor onze leven, voor het heilsplan. Of een brief geschreven was als vermaning. Zie bijvoorbeeld deze brief, of de brief van de Korintiër. Of dat een brief geschreven was als een lofprijs. Zie bijvoorbeeld ook ook deze brief of een brief aan de Efeziërs of de Colossenzen. Alles is geschreven ter eer en glorie van onze God. De hele schrift getuigt van zijn goedheid, van zijn liefde, van zijn voorzienigheid, van zijn glorie en noem maar op. Het is bedoeld opdat wij in ontzag en met gebroken harten tot hem naderen via Christus, om ons te bekeren van onze wegen en in een juiste relatie met hem te zijn en te blijven. Christus heeft dit mogelijk gemaakt doordat onze Vader hem gestuurd heeft en omdat het hem behaagd heeft om hem te verbrijzelen op het kruis. En het is omdat we verzegeld zijn door God de Heilige Geest dat we hem kunnen verheerlijken. Deze brief, los van zijn originele doel, doet juist dat naar mijn inzien. Hem verheerlijken. Amen. Laten we bidden. Liefdevolle Vader, ik dank u, Heer. U bent zeer verheven boven alles en iedereen. Heer, ik dank u dat u dezelfde glorie bevat als onze Vader. Ik dank u, Heer, dat wij uw glorie hebben kunnen aanschouwen hier op aarde. Tenminste, de discipelen die bij u waren, Heer, en dat wij deze mooie getuigenis hebben, Heer. Ik dank u dat wij vandaag de dag nog steeds uw glorie kunnen aanschouwen, Heer, door het werk in en door ieder van ons, Heer, door de bekering die u schenkt, door de verzegening door de Heilige Geest, Heer. Ik dank u voor de glorieuze werk van uw schepping, Heer. Ik dank u voor de beloftes van uw glorieuze terugkeer, Heer. En waardoor u nieuwe hemel en nieuwe aarde gaat maken, Heer. Ik dank u, Heer. U bent ver verheven boven iedereen, Heer. Ik dank u voor de studie. Ik bid dat dit ook ons kan drijven naar u te verheerlijken in onze dagelijkse dingen, Heer. De kleine dingen die we dagelijks doen, Heer. Het liefhebben van onze naaste, Heer. Het liefhebben van onze vrouw of man. Het liefhebben van onze kinderen. Het een goede getuigenis voor u zijn, Heer, in deze wereld. In deze donkere wereld, Heer. Ik dank u dat u ons bekrachtigt om heilig te leven. En ja, Heer, dat wij ons vlees niks meer schuldig zijn, Heer. Ik dank u daarvoor, Heer. Alle eer en glorie aan uw grote naam. Ik bid dat onze leven u zal verheerlijken. En ja, Heere, wees bij ons vanavond als we tot rust komen. Wees bij ons morgen als wij naar werk gaan, Heere. En, of thuis zijn of wat we ook doen, Heere. Dat het nogmaals ter eer en glorie van u mag zijn. Heere, we danken u. We houden van u. En we bidden alles en vragen alles in Christus naam. Amen.